Leuk dat je luistert naar What's Next in Influencer Marketing. De trends, inzichten en cases. Met gasten uit de industry, merken en natuurlijk influencers. Geproduceerd door Endeavor, Influencer Marketing Innovators.
Welkom terug bij What's Next in Influencer Marketing. Mijn naam is John Meulemans en ik leg de nadruk even op welkom terug. Omdat het alweer even terug is dat we de laatste aflevering hebben opgenomen. Dat was nog met Bas Haarwinkels, destijds Nestlé, midden in de coronatijd. En nou, dat ging via Zoom en dat was het toch niet helemaal. Ondertussen is er ook aardig wat veranderd. Zo heet 365 sinds dit jaar Endeavor. En zitten we nu in onze kerstverse studio in ons nieuwe pand, de voormalige koepelgevangenis in Haarlem, tegenwoordig Tech Hotspot. En ook heeft influencer marketing verre van stilgestaan. Kortom, tijd om de draad weer op te pakken. En dat doen we met een nieuwe intro, met dank aan collega Tim Podori, die hem perfect heeft ingesproken. Een nieuwe huisstijl, een koud biertje en twee nieuwe gezichten. Mijn dierbare collega's Vera Lubbers, influencer marketing specialist, en Carlo Hagenaar, senior strateeg, beide ook uit het influencer social team bij Endeavor. Welkom Vera en Carlo.
Hey John.
Hey John.
Nou, vandaag gaan we dus kijken naar de grootste influencer marketing trends van volgend jaar. Welke trends gaan 2023 domineren? En we kijken natuurlijk ook een beetje verder, maar de trends zijn natuurlijk wel goed om even in je aantekening op te nemen. Zeker als je een future-proof influencer marketing strategie moet ontwikkelen. Nou, en we gaan ze niet al te lang aanstippen, want eigenlijk gaan we iedere trend verder uitdiepen in nieuwe afleveringen. Dus we gaan er even in vogelvlucht doorheen. Maar ja, wie gooit hier de eerste steen in de vijver? Wie gaat de eerste op tafel gooien?
Ik wil graag de eerste aangeven.
Oké. Okay.
Ik denk dat het namelijk eentje is, een thema dat we door veel trends heen zien. Iets is wat we ook het afgelopen jaar heel veel hebben gezien. Mm-hmm. En wat we ook zeker het aankomende jaar nog veel gaan zien. En dat is eigenlijk, kort gezegd, authenticiteit, authentieke influencers, authentieke content is iets waar we echt heel erg veel meer van gaan zien. Mm-hmm. Sowieso zijn we een beetje voorbij het punt dat we echt op zoek zijn naar het perfecte plaatje. We zien veel liever echte mensen, echte verhalen.
Even een vraag, hè? Want authentieke content, daar heeft iedereen het al jaren over. Wat merken we dan? Wat merk jij dan met name? Is er een stroomversnelling?
Nou, we zien bijvoorbeeld dat door platforms zoals TikTok, maar zeker nu ook BeReal, dat echt verandert de opties die we voor authentieke content hebben. Dus kijk naar een TikTok, we zien dat content over wat mensen meemaken, hoe ze er in het echt uitzien, gewoon echte verhalen, het veel beter gaan doen, veel beter presteren dan ja, eigenlijk dat gepoetste plaatje. Denk aan ja, Instagram een heleboel jaar geleden alweer eigenlijk. En wat ik al zei, BeReal is natuurlijk een nieuwe social app.
Het succes van die nieuwe apps.
Ja, zeker ook het succes. Want ja, wat ik al zei, BeReal, voor mensen die het niet kennen, het is eigenlijk een app waarbij je een foto maakt op een moment van de dag dat je niet zelf kan uitkiezen. De bedoeling is dus ook dat je iets over jezelf deelt, wat je misschien niet zo snel op een social media platform zou delen.
Ik zag al collega's op de wc zitten, dat gaan we wel een beetje te ver.
Maar ja, ik heb ook foto's voorbij zien komen van mensen die ik hoe ik ze eigenlijk nog niet eerder had gezien. Maar ja, dat is juist het leuke eraan. Om te zien dingen die je misschien niet zo snel op een Instagram of zelfs op een TikTok zou delen. Maar hele ongedwongen content.
Ja.
En als we het daar toch over hebben, zien we ook daarin een trend in de influencers zelf.
Goh, we gaan al naar de tweede trend.
Ja, ik ga gewoon meteen ook die tweede pakken. En dat is met een ingewikkeld woord de genuine influencer. Dus een samentrekking van ja, genuine, echt, om maar zo te zeggen, en influencer. En genuine influencers zijn veel meer bezig met het delen van informatie, van advies, van het echte plaatje laten zien. Zijn veel meer betrokken bij publiek ook vaak, doen veel minder samenwerkingen, maar willen juist veel kritischer zijn op de samenwerkingen die ze doen, op de informatie die ze delen.
Ja, je ziet dus ook dat die eigenlijk wel interessant zijn voor hele andere bedrijven, wil ik bijna zeggen. Zoals overheden. In Finland zijn influencers ten tijde van corona ingezet als essential workers, gekenmerkt. En dat is natuurlijk een hele interessante, hè? Terwijl iedereen thuis moest blijven, waren influencers natuurlijk de enige die de mensen nog op de juiste manier konden bereiken. Of met niet de enige, jongeren, maar met name jongeren, exact. En je ziet ook bijvoorbeeld dat met al die misinformatie, desinformatie die erom gaat. Dat bijvoorbeeld het Witte Huis 30 influencers of meer dan 30 influencers.
TikTokkers waren dat toch?
Exact, ja. Heeft ingezet als verlengstuk van de overheid. En dat was dan specifiek om wat meer informatie te geven over Oekraïne. En waarom het belangrijk is dat daar hulp en wapens naartoe gaan. Dus ze worden wel op een andere manier ook ingezet. Om eigenlijk die doelgroep te bereiken die anders niet te bereiken is.
Maar
ja.
het is wel een lastige doelgroep natuurlijk. Want om ze te bereiken, maar ook de genuine influencers zelf. Met wie ga je in zee? Wie zijn er geschikt voor zo'n campagne?
Ja.
Is natuurlijk ook nog best wel...
Dat hebben we natuurlijk ook gehad met... wat was het ook weer? Free the People? Van een leuke campagne. Ja.
Nou, en omdat het hot is en hip, wil iedereen zich ook opeens genuine influencer noemen. Hè? Mm. En wat eigenlijk niet het geval is.
Nee.
Dus daar moet je natuurlijk ook weer het kaf van
voren. De Kardashians, heel authentiek gingen doen vanuit de auto, maar mega geproduceerd eruit zag.
Ja, zeker. Ja, goed
dus
voorbeeld.
Daar prikt iedereen wel makkelijk doorheen.
Ja, nou, dat is even teruggrijpend op die eerste trend natuurlijk, authenticiteit. De mensen vertegen die ruiken het als het gewoon niet zo is. Hè? En dat komt dan van twee kanten. Aan de ene kant de communicatie die je doet moet authentiek zijn als merk of als overheid. Of als, eigenlijk maakt niet uit wat voor merk of organisatie je bent. Ja, en tegelijkertijd is het dus niet alleen het publiek. Er zijn ook de influencers die heel mondig zijn natuurlijk. Hè? Dat voorbeeld wat wij laatst deelden. Ik ben even kwijt voor welk zuivelmerk het was. Misschien als iemand van jullie het weet, dan Phil, nu is dit het moment om even bij te springen. Maar die ging voordat de campagne begon eigenlijk al zeggen van... je gaat binnenkort een campagne zien van...
Volgens mij was het MelkUnie.
Van MelkUnie waarbij ze gaan hebben over dat ze klimaatneutraal zijn. Maar ik doe daar niet aan mee, want... Nou, er kwam een heel erg een stuk waarom ze eigenlijk vond dat ze wel op de goede weg waren, maar zeker niet klimaatneutraal. Maar goed, voordat je campagne eigenlijk al is begonnen, dan wordt eigenlijk al als marketeer de poot om die stoel vandaan gezaagd door iemand die zegt van wacht even, ik wil het wel even aan de kaak stellen. Ja, en dat zijn dus wel, daar heb je dus wel ook als merk, ook al doe je niks met genuine influencers, zeg maar, is dat wel iets waar je rekening mee moet houden, wat jou dus ook kan overkomen.
Ja.
Wat op zich wel weer een hele goede beweging is. Zeker. Dat we transparanter en eerlijker worden met z'n allen. Maar,
goed dat ook influencers echt kritischer gaan kijken naar de werken waar ze zich aan binden. Waar ze zich voor inzetten. En dat ze ook zelf kritische vragen gaan en durven te stellen aan merken die ze benaderen.
Maar ik denk ook een kans natuurlijk voor heel veel merken die misschien opener willen zijn en laten zien waar ze mee bezig zijn.
Ja.
Maar dan gooi ik er even eentje op de tafel, want we hebben het over authenticiteit. Maar hoe zien we dan de nieuwe trend met al die virtuele influencers? Want volgens mij zijn er inmiddels al 35, misschien zijn het er wel meer inmiddels geverifieerd door Instagram. Mm-hmm. Spreekt toch helemaal geen authenticiteit in? Of zie je dat anders, John?
Nou, als je het hebt over echtheid, zou je kunnen zeggen, ze zien er echt uit. En ze hebben ook heel veel avonturen. Het is natuurlijk net zo nep. Hè, want we praten natuurlijk over virtuele entiteiten, digitale avatars, geven er een naam aan. Niet van vlees en bloed. Die allerlei avonturen beleven, vriendjes hebben, soms zelfs nog optreden. Volgens mij de een van de bekendere, Lidl Michaela, heeft zelfs brengt ook muziek uit op Spotify. Dus zou ik zeggen dat niet. Maar de verhalen zijn op zich, zou je kunnen zeggen, wel echt. En net zo echt als goede tijden, slechte tijden, wat we ook nog kijken en graag volgen. Dus ik denk dat hier gewoon wat meer een soort entertainment factor aan het werk is. Ja, terwijl ook niet hoeft te zijn het ook wel voor echte, authentieke doelen kan worden ingezet.
Als het maar duidelijk is dat het een virtuele influencer is, denk ik.
Ik geloof dat het in Scandinavië ook al verplicht was om daar een disclaimer bij te zetten van ik kijk nu naar een virtuele influencer. Maar ook ja, even in het verlengstuk van waar we het net over hadden. Hè. In Finland hadden we natuurlijk een aantal influencers als essentiële werkers. Nou, de World Health Organization, die heeft een eigen virtuele influencer ingezet. Omdat zij gewoon zien van ja, dat is waar de jeugd naar kijkt. Dus dat is dan ook de manier om hen te bereiken. Die hadden Nox Frost als virtuele influencer, die dus ging, nou ja, content ging maken en ging praten over het belang van mondkapjes en je handen wassen.
Ja, het voordeel van zo'n virtuele influencer, zeker voor zo'n organisatie, is natuurlijk wel dat je de volledige controle hebt over de content die ze maken, de dingen waar ze zich over uitspreken, versus ja, een echt persoon heb je natuurlijk nooit helemaal onder controle, gelukkig maar. En ja, kun je daar ook niet te mist in gaan met iemand die een keer een misstap zet. Zeker voor zo'n organisatie als de World Health Organization.
Zeker.
Denk ik belangrijk.
Nou, en misschien mocht je meer willen weten over dit onderwerp. We hebben hier ook, nou, ik denk dat het minstens alweer 2 jaar geleden is, in dezelfde podcast ook over gehad. En er ligt een heleboel onderzoek aan te grondslag van waarom worden deze virtuele influencers gevolgd en zo. Dus misschien nog interessant om terug te luisteren. Maar tegelijkertijd ook even vooruitkijkend. Ik durf zeker te zeggen dat er gewoon steeds meer virtuele influencers komen. En dat ligt aan de ene kant natuurlijk, nou ja, om de voordelen. Hè. Ik bedoel, ze worden gevolgd. Ik weet dat ze, het onderzoek blijkt dat ze een hoger engagement hebben dan vlees- en bloed influencers. Dus ja, even los van dat de WHO een eigen virtuele influencer heeft gemaakt, weet ik wel zeker dat er meer merken komen die ook een eigen influencer, een virtuele influencer gaan maken. Kentucky Fried Chicken bestaat al een tijdje. Samsung heeft volgens mij net eentje geïntroduceerd. En ja, weet je, de technologie om die virtuele influencer te maken, die is alleen maar laagdrempeliger geworden. Want je hebt allerlei deepfake tech. Hè? Dus dan kun je als ware een skin over jezelf dragen. Als ware dat je eruit ziet als Tom Cruise. Maar nu ben je dus die virtuele influencer.
Ja.
En natuurlijk de techniek van Unreal, MetaHuman, waarin je gewoon in je browser eigenlijk ook gewoon een avatar kan maken. Of een mix ervan. Die ouder, jonger maken, kaal, whatever kan allemaal. Dus dat wordt ook steeds makkelijker voor merken om dat te doen. Ja, wat je dus ziet is dat op YouTube ook steeds meer virtuele influencers komen, omdat de techniek niet heeft stilgestaan en ook ja, op video, nou ja, dus dat ze ook op video actief kunnen zijn. Dus, en dat noem je dan weer VTubers. Kortom, het loopt maar door. Misschien nog wel leuk als laatste om een Nederlands initiatief te noemen. Dat is FI. Het is een, ja, het is een virtuele influencer die ook muziek maakt. Het grappige is dat hij, ja, omdat het kan, nu eruit ziet als een mix tussen K-pop en een of andere boyband daar en Prince. Maar recentelijk nu aan het overswitchen is naar een andere look. Ook andere muziek gaat maken natuurlijk. En dat is dan weer een mix van Madonna en Dua Lipa. Maar goed, misschien moeten we dit even parkeren, want die kunnen we eindeloos over praten. Ja, misschien toch even een kleine stap maken naar China.
Ja.
Daar heb ik altijd een schuin oog op om te kijken van, ja, wat gebeurt daar allemaal? En nou, al zal de helft of misschien 10% van wat daar gebeurt bij ons gebeuren, dan praten we echt al over een radicale shift van het influencer marketing vak. Maar jullie kennen vast wel de incubator programma's voor startups, oftewel, ik ben een start-up, ik sluit me aan bij een start-up bootcamp of andere organisatie. En dan krijg ik vaak in ruil voor een gedeelte van mijn aandelen allerlei coaching. Ik word in contact gebracht met investeerders, noem maar op. Om mij te helpen, groter te worden en te groeien. En zoiets heb je dus ook al in China, zogenaamde influencer incubator programma's. Ja, als je het ziet, dan lijkt het zelfs een beetje Black Mirror, van die halve zalen vol met influencers die allemaal content aan het maken zijn. Maar daar heb je dus een bedrijf dat heet Rune Holding. Ja, die zijn continu op zoek naar de nieuwe grote influencers en proberen die ook te kweken, als het ware. Ik heb begrepen dat zij zo'n 800 micro-influencers scouten. Hè? Dus heb je 5000 fans of meer, dan kun je al worden gescout. Dan krijg je allerlei tests die je moet doen. Ik geloof dat ze ook nog traffic kopen voor je. Hè, dat er 10.000 mensen naar jouw sociale kanalen gaan. En dan kunnen ze dus zien wie er blijft hangen. Die het meeste stopping power heeft. En ja, uiteindelijk krijgen de beste dus een contract aangeboden. Ja, redelijk bizar. Ook niet alleen maar in China. Hè, want Disney heeft ook een soort incubator programma inmiddels. Gericht op Instagrammers en TikTokkers. Ja. Dus op zich snap ik het ook wel. Want je kunt eigenlijk jong talent aan je binden vrij vroeg.
Dit is natuurlijk ook wel een heel extreem voorbeeld. Maar als je ook al kijkt naar een Sephora Squad. Zijn natuurlijk ook creators die... een deel worden geholpen, worden uitgenodigd, mogen komen naar events, met een merk contact hebben. Content wordt gedeeld op de kanalen. Ja, ook een soort van programma om mensen toch te ondersteunen bij het maken van content en hun groei.
Ja, ik zie ook wel de overeenkomst. Kijk, ik denk dat zo'n Sephora Squad eigenlijk, daar praat je meer over één merk. Mm-hmm. En die een hele interessante waardepropositie heeft voor die influencers.
Ja.
En zo'n incubator, dat zit natuurlijk gewoon veel meer op contracteren en geld verdienen aan de influencers.
Ja, en helemaal in China, waar livestreams en verkopen van livestreams ongelooflijk een groei hebben gehad, gezien de afgelopen jaren. Ja. Dat is de e-commerce market is niet te vergelijken met zoals het in Europa is.
Ja.
Waar dat echt nog in Europa is, dat staat het in de kinderschoenen. En volgens mij is TikTok er zelfs in Europa mee gestopt. Met het livestreamen van, of niet het livestreamen, maar verkopen van in een livestream. Maar in China is dat booming. Elk winkeltje op elke hoek die heeft livestreaming. Boeren die verkopen live hun wortelen en hun produce vanaf het land. En dat is eigenlijk nu langzaamaan de economie aan het overnemen. Dus mensen kopen natuurlijk ook nog gewoon bij winkels. Maar het wordt voornamelijk nu aangeprezen via livestreams.
Heel veel mensen hebben dat ook gewoon als second job. Komen thuis en gaan dan vervolgens
En het grappige is toen ik een aantal jaar geleden werkte voor een groot biscuitmerk. Toen had ik in onze fabriek in Engeland 40 Chinese influencers uitgenodigd, omdat wij een lancering gingen doen in China. En die waren allemaal live aan het streamen. En dus ik zei van, goh, wat leuk dat het allemaal live is. Maar waarom zitten daar mensen naar te kijken? Toen zei ze, nou, we zijn echt aan het verkopen. Dan zag je dus ook letterlijk ter plekke hielden ze een pakje biscuit. Trokken ze gewoon van de band af. En hielden ze dat
meteen.
Exact, dat hielden ze in de lucht. En letterlijk verkochten ze dat ter plekke. En natuurlijk niet die verpakking, maar dat ging allemaal, dat ging allemaal via livestreams. En dat is inmiddels alweer 3 jaar geleden. Toen was dat voor mij echt nieuw. Maar tegenwoordig is het gigantisch groot geworden.
Ja, ik moet alleen, we moeten even kijken hoe dat in...
De vraag is of dat ook hier gaat gebeuren. Maar goed, ze zijn daar wel echt wel een paar stappen verder dan wij.
Ja, livestreaming is natuurlijk hier ook al wel een trend. Kijk naar een Twitch, naar YouTube die ook veel live doet.
Het streamen zelf is sowieso
ingeburgerd, wil ik bijna zeggen. Maar het verkopen, dat blijft nog een beetje achter.
Ja.
Houden we in de gaten.
Als we dan toch over China hebben, als ik dan nog even... Als ik dan de vloer heb.
Ja, precies. Ga maar door.
Dan wat we daar zien is dat China is natuurlijk hard op weg om echt een van de vergrijste landen ter wereld te worden. Over 5 jaar is ruim 30% is boven de 60 jaar. Dus wat we daar zien is de opkomst van de grandfluencers. Dat zijn niet meer de Chinese oude dametjes die op de hoek van de straat zitten met wat wierook in de hand of noem maar op. Maar dat zijn moderne, zoals wij ze dan noemen, grandfluencers. Die het echt met nieuwe merken, met moderne merken. Die gaan de wereld in, die reizen. Die hebben veel te besteden. En je ziet dus ook dat echt een opkomend fenomeen is.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk bijna logisch. Als het is het, hoeveel procent, groot percentage van de Chinese bevolking al boven de 60 is?
Ja.
30%
of zo? 30% gaat het naartoe. Ja. En die vergrijzing komt natuurlijk, die is ook in Europa, die is ook in Nederland. Dus daar ga je het ook zien.
En ergens heb je ook gewoon het netwerkeffect. Kijk naar de opkomst van social media kanalen. Het begint altijd bij de jeugd die gewoon zichzelf niet meer kan vermaken op de bestaande social media kanalen. Hè. Denk aan de shift van Facebook naar Instagram en nu naar TikTok en nu naar BeReal. En steeds meer komen de oudjes er ook op een gegeven moment erbij. En dan is het weer tijd om weg te gaan, zeg maar.
Ja.
En nu zie je dus ook dat het content maken dus ook aan het overslaan is op de oudere generatie tegelijk.
Ja.
Ja, misschien dan ik nog even een kleine toevoeging op het gebied van China. Dat zijn de mega-influencer-programma's. Nou, sowieso, wij geloven hier natuurlijk sterk in programma's. En niet losse campagnes, maar geïntegreerde programma's die eigenlijk always on zijn. En dan in combinatie met campagnes die je meer als burst inzet, zeg maar. Maar ja, als je dan ziet hoe sommige merken doen. Nou, Revolve heeft al duizenden influencers in het programma. Nou, ook in Nederland heb je natuurlijk de HelloFreshers van deze wereld. Die al een heleboel influencers in hun programma hebben. Maar dat staat in schril contrast bij wat Alibaba heeft geïnitieerd in 2021. De mega-influencer programma's. Die toen in 2021 wilde eindigen op 100.000 influencers die voor hun aan de slag gingen. Wow. Met als doel volgend jaar, hè, 2023, op 1 miljoen influencers uit te komen.
Echt,
die dan
aantallen.
Content gaan maken en heel veel livestreamen staat ook centraal. Ja, dat is echt bizar.
Heel veel voor ze verkopen natuurlijk ook.
Ja, ik vind dan weer wel zoiets van, dat is dan weer heel duidelijk een teken aan de wand van hoe belangrijk zo'n grote partij influencers vindt om daar mee te werken.
Ja, en ik denk dan eigenlijk waar we dan ook weer een trend in zien. En ik denk in dit geval ook weer een trend die we al een tijdje zien. Het inzetten van micro-influencers. Zo'n programma van 1 miljoen influencers. Ja, dat zijn geen...
Dat ga je niet doen met Kardashians.
Nee, dat zijn geen... Dat is sowieso een flink budget. Maar daarnaast zie je ook gewoon dat micro-influencers vaak een veel betere engagement hebben. Veel meer contact hebben met hun publiek. Een veel betere community hebben, veel meer feedback ook daar krijgen. En dat het dus heel veel waardevoller kan zijn om een grote groep micro-influencers in te zetten in plaats van een paar grote. En dat we ook zien, en wat we ook zeker zelf doen, is micro-influencers inzetten in always-on lagen, in programma's die gewoon een jaar lang of langer content maken voor een merk.
Ja, en echt inspelen op die consideratiegedeelte van de funnel. Hè? Dus echt wat je zegt, die staan veel nauwer bij hun doelgroep. Die worden echt gezien als bijna als vrienden, als kennissen. Ja. Waardoor ze veel meer het influencerspel spelen dan de influencers die groter zijn.
Ja, en ook vaak zich veel betrokkener voelen bij een merk. Het ook veel leuker vinden soms om die content te maken, is iets wat we in ieder geval zelf zien. En dus ook veel waardevollere content creëren. Nou ja, als je er daarvan 1 miljoen in zet, dan gaat het snel.
Ja. Nou, misschien nog eventjes een beetje in het verlengde van virtuele influencers. Nog een dingetje waar ik uitvoerig aandacht aan wil geven komend jaar. En dat is eigenlijk de metaverse. Nou, misschien denk je van, wat heeft de metaverse nou te maken met influencers in hemelsnaam? Nou, er is een onderzoek geweest van IZEA. 56% van de influencers zit al in de metaverse. En 70% van hun denkt dat de metaverse uiteindelijk social media gaat vervangen. Nou, super interessant. Nogal een statement. Aan de andere kant, als je nadenkt over dat het grootste sociale netwerk ter wereld, Facebook, inmiddels ook Meta heet. En dat een groot gedeelte van hun workforce zich ook bezighoudt met het ontwikkelen van hun eigen metaverse. En dan denk je, daar zit misschien wel wat in. Hè? En je ziet nu natuurlijk al dat de virtuele influencers, die kunnen daar natuurlijk vrij rondlopen. Die zijn al digitaal. En je ziet ook al, dat is dan geen influencers, maar bekende artiesten zoals Travis Scott, die ook al optredens doen in de metaverse. In Fortnite deed dat natuurlijk. Dus daar gaan we het volgend jaar ook nog even over hebben. Ik denk meerdere keren, want hier valt veel over te vertellen. Ook de link naar NFT's namelijk. Ja, en dan misschien toch iets bijna saai, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is het eigenlijk helemaal niet.
Maar je gaat zeggen.
Naar alle virtuele influencers, ik zou zeggen, koppen maar even in.
totaal niet saai. Maar dat
zijn in ieder geval geen dansjes.
Geen dansjes. Nou, dat voelt misschien saai omdat het business to business is. Maar wat een enorme vlucht heeft genomen in het afgelopen jaar. Eigenlijk begon dat al in de coronatijd, maar juist dit jaar hebben we dat gezien. Mm-hmm. Dat zijn business-to-business influencers, of zoals wij ze eigenlijk beter noemen, thought leaders. En daar zijn zoveel bijgenomen dat je ook je vragen kan stellen aan soms aan de kwaliteit. Dus dat betekent wel dat je daar echt wel aandacht aan gegeven moet worden. Maar het feit dat het zo'n sprong heeft genomen, gaat natuurlijk altijd een beetje gepaard met dat sommige mensen denken dat ze het kunnen en andere mensen kunnen het echt. Ja. Maar dat zien we absoluut. En dan voornamelijk natuurlijk op LinkedIn, maar ook op Twitter, YouTube. Het verschilt een beetje per jant. Podcast en thought
eigenlijk
leadership.
Zijn wij nu ook, zijn wij ook aan het doen, hè?
Ja, thought leadership leeft natuurlijk through the line. Het is niet alleen maar online, nee. Maar wel echt een vlucht aan het nemen.
Ja, en misschien eventjes, waarom is het interessant? Waarom zou jij als B2B-merk nou ook aan thought leadership gaan doen?
Ja, de eerste ligt eigenlijk een beetje voor de hand. En dat is dat je heel goed aan je merk kan bouwen. Thought leadership heeft die, ja, toch als je, weet je, je deelt je expertise. Dus je deelt ook waar je merk voor staat. En dat vinden, het is toch anders dan dat je aan het zenden bent, dan dat iemand van intern of van extern het over je merk heeft. Dus het is merk bouwen. Het is daardoor ook sales en het genereren van leads.
Nou, zeker als je relevante insights deelt.
Ja, absoluut. Maar denk ook aan white papers. Denk aan links die je kan delen, et cetera. Dus die is relatief snel gepakt. Maar de derde, en dat is iets wat we de afgelopen jaar echt hebben gezien, is dat het ook echt een talent magnet is. Dus het is echt ook het employer branding is een combinatie daarvan. Dus het is het aantrekken van talent die het aan de ene kant heel interessant vindt om te werken waar zoveel expertise is. Hè? Dus als je thought leadership uitdraagt, denk je van goh, daar zitten de mensen die het weten. Maar aan de andere kant is het ook dat je die mensen een platform geeft, die thought leaders. Ja, wat interessant mensen. Is. Ja, ja. Voor die mensen die net of school verlaten of net een andere baan zoeken. Ja.
Van goed hier, carrière,
hier kan ik zelf thought leader worden.
En groeien, ja. Absoluut. Nou ja, hier hebben we natuurlijk ook over gehad, hè, maar dit is onwijs in beweging. Dus ook deze kun je terugluisteren. De B2B Influencer Marketing Podcast met Marcel Molenaar van LinkedIn. Dus ik ga kijken of ik Marcel ook weer even kan uitnodigen. Bij deze Marcel, als je luistert, je bent uitgenodigd. Nou, ik denk genoeg stof voor de komende maanden. Veel trends. Influencer marketing is business usual geworden. Het is onwijs in beweging. Dus we kunnen hier veel afleveringen over gaan maken. En ja, dan hebben we het nog niet eens over alle afleveringen waar we ook merken aan het woord laten en aan het tand gaan voelen over hun ervaringen en insights. Ja, wil je meer weten in tussentijd? Kijk dan op endeavor.nl. Daar kun je allerlei blogs al vinden over onder andere de trends die wij vandaag al bespraken. Dus ja, sowieso even kijken. En wil je meer horen, zou ik zeggen sowieso even abonneren. Vera, Carla, onwijs bedankt. Leuk deze met jullie te doen.
Leuk.
Zeker.
Ja. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren naar What's Next in Influencer Marketing. Vond je deze podcast leuk of hoorde je interessante inzichten? Abonneer dan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.